onderwerp hebt u gehoord, leren leven met kosmische inspiratie. Dat kosmische staat er natuurlijk bij voor het belangwekkende, dat begrijpt u ook wel. Want je kunt alles kosmisch noemen. Maar uit de eerder zaak, is inspiratie is voor een mens een zaak waar je mee moet kunnen leven. Inspiratie kan komen uit het onderbewustzijn natuurlijk, onbewuste associaties. Er kunnen telepathische impulsen optreden. En daarnaast, ja, er is nu eenmaal zoiets als een gemeenschappelijk bovenbewustzijn, waarbij je dus telepathische impulsen ontvangt uit een gemeenschappelijk gedachtenreservoir, waarbij de sterkste impulsen nog wel eens een keer de eenheid willen bereiken. Al die dingen bij elkaar zijn dat alleen nog maar dat gedeelte wat hoort bij de mensheid. Daarnaast, ja, een geest wil ook wel eens wat anders en die probeert dan een mens te inspireren tot goede dingen natuurlijk. En dan zijn er nog krachten. We hebben wat we noemen stralen. Nou ja, het is natuurlijk ook maar een naam, hè. Maar we hebben ze dan ingedeeld in kleuren. Ja, je kunt behoren tot de eerste, de tweede, de derde enzovoort. Zij bestralen, zegt men gemeenschappelijk. En dan zijn er dan ook nog weer eens de Heer van Wijsheid, zijn er drie. De Heer van Licht, die uiteenlopen volgens de systemen. Allemaal benoemingen van invloeden. Het is niet allemaal gepersonifieerd in werkelijkheid. Maar voor een mens is het nu eenmaal makkelijker om te denken dat er een aantal heren op een troon zitten, dan dat er ergens een vaag geestelijk of ander centrum is waarvan allerhand stralingen uitgaan. Dan kunnen we uiteindelijk nog spreken uit een goddelijk geheugen, maar dan wordt het een beetje moeilijk. Kijk, het goddelijke, dat is de totale harmonie waaruit wij onder omstandigheden compensaties kunnen aflezen, waardoor onze eigen disharmonische mogelijkheden of omstandigheden dus gecompenseerd kunnen worden. Voor iedereen begrijpelijk zover? Geen problemen? Nee? Ja, zo is, mag ik het zeggen hoor. Maar ik bedoel, wij hebben de geest ook wel eens problemen, moet je ons horen. Maar ja, niet tegen u natuurlijk, want dat kun je ook weer niet hebben. Je moet op je stand letten. Maar goed, nu gaat het om leren leven met die inspiraties. Hè? U heeft heel vaak een ingeving. In 9 van de 10 gevallen gaat u er gewoon aan voorbij. Het is niet logisch, het past op het ogenblik niet, u hebt er geen tijd voor en wat iets meer zijn. Nu is het eerste wat u moet leren, om een ingeving in ieder geval te herkennen. Wanneer er zo'n gek idee opkomt dat past bij de mogelijkheden of omstandigheden van vandaag, dan zal ik u helemaal niet zeggen dat u het onmiddellijk moet gaan doen. Maar schrijf het even op en vraag u later af wat er gebeurd zou zijn wanneer u zich daarmee bezig zult hebben gehouden, wanneer u het gedaan zult hebben. Want daar ligt dus het eerste probleem. We moeten leren zien wat eigenlijk echt inspiratie is en wat alleen maar associatieve fantasie is. Een echte inspiratie speelt zelden in op uw wensleven. Ze zit er een beetje buiten. En wanneer je nu elke keer gaat kijken wat zou er gebeurd zijn als ik die ingeving had gevolgd, dan komt er een ogenblik dat je zegt, hé, dat soort ingevingen is zo vaak juist, dat risico kan ik nemen. En dan blijkt dus dat je niet alleen dat risico kunt nemen, maar dat je daardoor inderdaad rustiger of harmonischer gaat leven. Of dat je opeens dingen kunt gaan begrijpen die zonder die inspiratie net je neus voorbij zou gaan. Het proces dat we dus eerst nodig hebben is het ontleden van de inspiraties die we ontvangen en het opbouwen van een herkenningsmogelijkheid voor dat soort inspiraties dat bij ons meestal redelijk toetreffend is. Maar bent u nog nergens, hè? Want er zit nou op het ogenblik nog niks kosmisch bij, hè? Ja, je kunt alles kosmisch maken, nietwaar? Daar morgen komt er nog een kosmische aspirine uit, nietwaar? Met toegevoegde hormonen. Zoiets. Dat is dus ook nog wel uitvinden. Maar als u dan eenmaal bezig bent, dan zult u ook ontdekken dat die inspiraties, juist omdat u er meer mee werkt en er dus eigenlijk ook meer aandacht voor hebt, een aantal verschillen gaan vertonen, waarbij sommigen eigenlijk helemaal niet meer te maken hebben met wat je moet doen of moet laten, maar eigenlijk proberen je denken een beetje anders te maken. We krijgen dan afwijkingen van de normale gedachtensporen. Normaal is uw denken een beetje een gewoonteproces. U denkt wel dat u natuurlijk zeer zelfstandig en origineel denkt. Maar als u goed kijkt, denkt u volgens een systeem. In dat systeem zitten vaste waarden. Maar inspiraties kunnen die waarden breken. Dan kom je ineens tot iets wat heel anders is dan normaal. Ga je daar mee werken, dan wordt het normaal. Dan is het een toevoeging aan je normale inhoud. Maar voorlopig is het dus een afwijking. Die afwijkingen die hebben allemaal te maken, en dat is het zonderlinge bij deze inspiraties, met je eigen geestestoestand. En ze omvat meer dan alleen maar je denken en eventueel ook je gevoel. U kunt dat, tenzij u zeer helderziende bent, waarschijnlijk niet zo makkelijk constateren. Maar iemand die met die inspiraties werkt, die krijgt veranderingen in zijn uitstraling. Zijn aura, zeggen ze dan. We zien dat er bepaalde factoren sterker worden. Bijvoorbeeld een doorsnee mens heeft dus een drielagige aura. Het buitenste gedeelte is vaak een combinatie van blauwe, soms met zilver erin. Wanneer je nu die inspiraties volgt, dan zie je dat het zilver sterker wordt en het blauw minder. De uitstralende kracht is dus groter. In diezelfde tijd blijkt dat een mens gemakkelijker gedachten ontvangt, gemakkelijker projecteert. Hij kan gemakkelijker kracht aan anderen overdragen. Er is dus inderdaad iets aan de hand. Nu weet ik niet of we dat kosmisch moeten noemen. Maar het is in ieder geval zeker dat deze soort inspiratie je eigen harmonie verandert. En die harmonie, dat is nog tot daar aan toe, maar ze verandert ook de krachtverhouding. Het blijkt dat een mens die met dit soort inspiratieve werkingen regelmatig bezig is, een eigen grotere krachtseenheid in zichzelf opbouwt. Je hebt dus energiereserves die groter zijn dan normaal. Dat kan gaan van levenskracht tot zelfs bewust gerichte krachten, als opkrachten en dergelijke natuurlijk, en geestelijke krachten. Een mens die eenmaal zover is dat hij deze energieën allemaal op aarde beheerst, die zal natuurlijk ook gevoelig worden voor andere krachten die er in de ruimte zijn. En misschien dat we daar dan het enige mogelijk kosmische element krijgen. Er zijn een aantal bronnen van activiteit, laten we ze zomaar noemen. Een deel daarvan kan geregistreerd worden. Er zijn bijvoorbeeld ruisverschijnselen. Uit Tau Ceti bijvoorbeeld is al een ruis. Uit bepaalde nevels is een ruis. En sommige van die ruisverschijnselen hebben een eigenaardige periodiciteit. Je kunt niet zeggen dat ze seinen. Dat zou overdreven zijn. Maar wat ze wel doen, dat is dus een cyclus doorlopen. Nu kunt u zich dat misschien voorstellen wanneer dat in een elektrisch elektromagnetisch spectrum verloopt, dat u zegt, nou ja, goed, dat is wel zo. Maar waarom zou alles beperkt moeten blijven? Alleen tot dat deel van het spectrum. Hè? Er zijn namelijk wat hogere golven die wat boven het licht liggen. En waar u dus allerhand indrukken van krijgt. U zijn wel grotendeels emotioneel, dat ben ik met u eens. Maar toch, u krijgt daar een soort inspiratie uit. Nu blijkt dat er in de ruimte, gemeten vanaf aarde hoor, want het is natuurlijk ontzettend moeilijk om daar een precies beeld te geven. Laat ik het zo zeggen, als je hier op aarde een sterrenbeeld ziet, dan kom je later tot de conclusie dat het helemaal niet bestaat. Als je dichter in de buurt komt, namelijk zijn afstanden te groot geworden, dan is die samenhang niet meer zichtbaar. En ik kan het dus alleen zeggen van aarde uit. Vanaf aarde gezien zijn er ongeveer 150 van dergelijke bronnen die overigens niet regelmatig en blijvend de aarde met dergelijke signalen soms bereiken. Dan zijn er verder in de ruimte een aantal, ja, zeg maar gedachteprojectoren. Het is een beetje moeilijk om dat allemaal precies uit te leggen, maar het is namelijk mogelijk om gewoon hersengolven, dus zou ook natuurlijk kunnen gaan, te versterken en om te zetten in iets wat een soort, ja, suggestief telepathisch effect heeft. En nu wil ik geen sprookjes vertellen, maar er zijn wezens in de ruimte. En er zijn zelfs wezens bij die een soort missie willen bedrijven. En daar hebben ze zelfs de aarde voor uitgekozen, omdat die vanuit hun standpunt een dergelijke missiewerking hard nodig hebben. Bovendien zijn ze vriendelijk. Ze komen niet met het kruis in de ene hand en het geweer in de andere. Ze geven je alleen maar gedachten. Maar ja, wat een mens voor die gedachten moet denken, dat weet een mens zelfs nog niet. Laat staan iemand die de mens eigenlijk alleen maar van afstand kent. Maar goed, er zijn een paar van die zenders ook in de buurt. Werken ook tamelijk onregelmatig. Eén is er aan een omlooptijd gebonden rond de zon. En een tweede die heeft cycli die ongeveer samenvallen met de omloop van Venus. Ook die geven impulsen. Wanneer je nu gevoelig bent daarvoor, dan bestaat er dus een gevaar dat uw stemmingen beheerst worden door zaken die u niet kent. En ja, dat is zoiets als na een voetbalwedstrijd gaan met een paar tinnetjes bier en thuiskomen met een blauw oog door het enthousiasme van een ander. Dat is natuurlijk niet rationeel. Als je wilt leren leven met die impulsen, dan moet je ook weer gaan kijken wat ze zijn en wat ze doen. Persoonlijke impulsen, die kunnen uit de geest komen, die kunnen dus uit stof, zelfs uit je onderbewustzijn komen. Ik heb daar verschillende bronnen voor opgenoemd. Die slaan over het algemeen direct op omstandigheden. Ze hebben dus niet alleen te maken met stemming, maar ze hebben daarnaast iets te maken met feiten. Dingen die je kunt weten en kunt doen. Heb je te maken met die buitenaardse invloeden, dan zijn ze altijd een beetje, hoe moet ik zeggen, warrig. Het is emotioneel. Bijvoorbeeld als je zo'n zending van die missionaris ontvangt, dan ontvang je geen mooie boodschappen. Oh, er zijn mensen die ze ontvangen, die maken het ervan. Hè? Omdat ze het omzetten in hun eigen redenering, hun eigen termen. Dat is vaak grote onzin wat ze vertellen. Soms is het ook waar. Maar wat je eigenlijk krijgt is een emotie, een gevoel. Wanneer u dergelijke gevoelens ervaart, dan moet u proberen om dat te constateren. Hé, ik heb een plotselinge beïnvloeding van mijn emoties. Mijn stemming slaat ineens om. Wat mij overkomt zonder kenbare oorzaak, zal bij vele andere mensen eveneens werkzaam zijn. Dus als u ineens de P in krijgt, zonder dat er enige reden voor is, dan, wanneer u wilt leven met die impulsen, dan zegt u dus niet tegen uzelf van een rotzooi, Ja, daar heeft u misschien wel gelijk in, maar moet u niet zeggen. Ja, altijd beleefd blijven. Maar u zegt, hé, anderen hebben die onredelijkheid ook. Laat ik dus nu wat extra op mijn tellen passen. Begrijpt u? Er komt misschien ook een keer ineens een denkbeeld in u op. Daar is de geest van, en noemt u dan maar op. Tante Da, overgrootvader. Voor mijn part de herdershond die ik als kind heb gehad, zoiets. Hè. Dat moet u altijd onthouden. Die beelden behoeven niet juist te zijn. Het zijn uw associaties. Maar zij staan wel voor een aanwezigheid met een bepaalde karakteristiek. Als u denkt aan die herdershond, dan is voor u een gezel en een bescherming geweest. Dan is het beeld van die herdershond zeker niet de verklaring dat Herta de Eerste nu op het ogenblik wispelstijgend in de geest aan uw zij loopt. Dan is er doodgewoon sprake van je beschermd voelen, waarbij dus dit automatische en vertrouwend aanvaardende een rol speelt. Krijgt u die impuls, dan zal ze heel waarschijnlijk althans uit de geest afkomstig zijn. Ze zegt niet wie. Ze zegt wel wat uw reactie is. En tante Daan, ja, tante Daan die praat altijd veel te veel. Het zou spreken van de orde kunnen zijn of zoiets, niet waar. En ja. Tante Daan was dus eigenlijk wel goed voor kleine presentjes, maar voor de rest heb je er toch altijd een beetje een onbehagelijke herinnering aan. Nou, onthoud hem maar. U krijgt enkele leuke verrassingen, maar kijk wel uit, want er zitten consequenties aan vast waar je niet op voorbereid bent. Dat soort dingen kun je leren. Inspiratie is niet alleen maar een kwestie van je gewennen aan die opkomende impulsen en er dan gevolg aan geven. Als je dat doet, dan ben je weg. Want op dat ogenblik word je eigenlijk voor een deel geleefd door zaken die je niet meer zelf kunt controleren. Dat moet je als mens nooit doen. Anders dan staat hij vandaag morgen in nachtgewaad te preken ergens op de kerkbrink. En dan wordt hij nog door de politie gearresteerd omdat het niet erg decent is. Zoals u eruit ziet of wat u doet. Dus vermijd die dingen dan maar. Maar erkennen wat er gebeurt is belangrijk. Wanneer het een redelijk aanvaardbare intuïtie is. Dus een aanvoelen dat past in een redelijk beeld. Doe het maar. Geen bezwaar. Is het een beeld waarbij u zegt dat zou wel kunnen wanneer, dus voorwaardelijk, afhankelijk van anderen en zo. Hou er rekening mee dat het mogelijk is, maar kijk eerst wat de anderen zijn of doen. Dan komt u altijd beter uit. Wanneer u met een probleem zit en u krijgt een oplossing, denk niet altijd dat die oplossing direct juist is. Ze zou voor een ander juist kunnen zijn, maar mogelijk niet voor u. Een oplossing die u inspiratief ontvangt, is geen soort exploot van de geest en nou doe je dat en anders volgt er een aanschrijven met aanmaning en extra boete. Het is doodgewoon een aanwijzing, zo kan dit probleem benaderd worden. Kijk dan of het bij jezelf past. Betrek elke intuïtieve impuls op jezelf. Elke beïnvloeding van je gevoelens betrek je niet alleen op jezelf, maar probeer je te zien als een invloed die ook anderen in je omgeving beroert. Dat is in ongeveer 70 van 100 gevallen juist. Door rekening te houden dat uw gevoelens bij anderen bestaan, kunt u niet alleen moeilijkheden voorkomen, u kunt bovendien vaak anderen helpen die zonder dit ongelukken zouden maken. En ten laatste en niet ten beste, u kunt uw eigen stemmingen eventueel afremmen of versterken, naar gelang dat voor u op het ogenblik dienstig en aanvaardbaar is. Zullen we nou eens even kijken of iemand daar nog commentaar op heeft op het ogenblik. Nou, niemand. Nou, ik dacht misschien komt er nog een vliegende schotel of zo tussendoor, maar dat valt mij mee. Natuurlijk, er zijn vliegende schotels hoor. Ja, sedert dat de serviezen werden verkocht, die waren huwelijken gesloten. Nou, er zijn natuurlijk ook ruimtevaartuigen, maar die zijn er veel minder dan de mensen denken te zien. En wanneer ze aanwezig zijn, is het veel moeilijker om te begrijpen wat ze doen voor een mens. Zodat je er beter maar een beetje bij neer kunt leggen. Ik zou zo zeggen, wanneer ze een boodschap komen brengen, nou dan komen ze maar eventjes landen en dan gebruiken ze hun telepathische of andere talenten maar om het helemaal duidelijk te zeggen. Maar alsjeblieft wel onder getuigen. Hè? Goed. Nou, dan kan ik overgaan tot een soort samenvatting alweer. Want ik heb meestal gezegd wat er te zeggen is. Inspiratie is de naam die wij geven aan voor ons niet nauwkeurig te omvatten of te omschrijven impulsen, waardoor wij komen tot prestaties die verder gaan dan we zonder dat zouden kunnen presteren, zouden kunnen bereiken. Dat is de algemene omschrijving. De oorzaken daarvan kunnen velerlei zijn. Ik wil u niet onthouden dat er een zeer bekend Frans schrijver is geweest, die ook een zeer grote gourmet was, en die buitengewoon geïnspireerd raakte toen een wanhopig geworden uitgever hem om hem toch zijn werk af te laten maken, zonder iets meer dan een beetje brood en wat water in een kamer heeft opgesloten. Toen was hij inderdaad binnen 4 dagen klaar met een kunstwerk dat op het ogenblik nog in ontloop is. Ook dat kan dus inspirerend werken, ik wil maar zeggen. Maar goed. Wanneer wij inspiraties allemaal een aparte naam en titel willen geven, raken we alleen maar in de war. Er zijn verschillende bronnen, goed. Maar we kunnen ze niet zonder meer onderscheiden. Wanneer we moeten leven met die dingen, is het niet belangrijk dat we weten waar ze vandaan komen en waarom. We moeten weten dat ze er zijn en eventueel wat ze voor ons betekenen. U hoeft geen elektrische centrale te bouwen, maar u moet wel weten waar het knopje van het licht zit. Daardoor is het voor elke mens belangrijk om die opwellingen en die ingevingen te controleren. In de tweede plaats, ga niet alleen na wat er in je opkomt, probeer je ook enigszins rationeel in te denken en eventueel te controleren wat er gebeurd zou zijn of wat mogelijk zou zijn geweest wanneer u die impuls zou zijn opgevolgd. Leer die impulsen kennen die voor u van betekenis zijn, want niet elke impuls is voor u gelijkelijk belangrijk, niet elke inspiratie is voor u zinvol. Ten derde, wanneer u eenmaal gaat werken met deze inspiraties, probeer te beseffen dat een inspiratie zelden of nooit een zuiver persoonlijke zaak is. Laat ik het zo zeggen, er is altijd een zeker strooiingseffect. Wat in uzelf ontstaat, zal in uw omgeving onder andere beelden, associaties en reacties eventueel ook optreden. Houd er eenvoudig rekening mee. Denk nooit dat u uniek bent of uitverkoren. Intuïtief reageren doet praktisch 19e van de mensheid. Inspiratief beleven en eventueel reageren doet meer dan de helft van de mensheid. Niet altijd, maar soms. Leer voor uzelf alle impulsen zo gebruiken dat u sterker wordt. Wanneer u het gevoel hebt dat of dat zal mij kracht geven, probeer het als er toch verder geen bezwaren zijn. Kijk of je er sterker van kunt worden. Wanneer u denkt dat u, zoals sommige toneelspelers, een rol gemakkelijker leert wanneer u onder het hoofdkussen legt, dan is dat uitstekend, zolang u maar niet de rol opzet in uw slaap. Dat is lastig voor de omgeving. Maak gewoon gebruik van die gekke dingen. Het kan bijgeloof zijn, het kan redelijk gezien onzin zijn, maar het kan voor u werken. En dan vragen we ons niet af of het redelijk is, we vragen ons af of het werkt. Wat dat betreft, zou ik zeggen, is de doorstreven tot op zekere hoogte een experimentalist. Natuurlijk, je hebt theoretici nodig die het verklaren of die de mogelijkheden geven die er eventueel bestaan. Maar aangezien u niet de opleiding hebt om zo te theoretiseren dat het ook nog praktisch belangrijk is, zou ik u raden, wees een experimentalist. Probeer de zaken eenvoudig. Maar wanneer u merkt dat er inspiraties zijn, dat er intuïtieve waarden zijn waar u regelmatig iets aan heeft, hou er in toenemende mate rekening mee. Wanneer er beelden komen van ruimteinvasies of zo, het kan een inspiratie zijn. Maar heel waarschijnlijk is het dan een welwillend mensenkijk uit, want het wordt gevaarlijk, door u vertaald in termen à la Vocht of Asimov of een van de andere experts van de moderne toekomstgeschiedenis. Vraag u nooit af, heeft dit zin binnen het kader van het redelijk menselijk denken? Die zin kun je pas veel later ontdekken. Vraag je altijd, heeft het zin binnen mijn huidige mogelijkheden en omstandigheden? Dat is heel iets anders. Probeer niet als mens alles te beperken tot het redelijke. De menselijke reden gaat namelijk maar tot een bepaald punt. Daarbuiten ligt een zeer groot gebied van uw eigen persoonlijkheid en persoonlijke mogelijkheden dat bij beperking tot alleen het redelijke braak blijft liggen. Maar besef wel dat hetgeen u doet niet redelijk is, zodat het op zichzelf juist is uit vele inspiraties toch weer conclusies te trekken en die voor uzelf aan redelijkheid te toetsen. Nou ja, dan, wat blijft er dan nog over? Ik kan natuurlijk zeggen, beste mensen, als je nu op dit moment een inspiratie voelt, daar is de deur, die komt niet van mij. Hij kan uit uw onderbewustzijn stammen. Het kan ook zijn dat iemand anders zo denkt, nietwaar? Als u dadelijk het gevoel krijgt, er gaat iets gebeuren, ja, er gebeurt altijd wel wat, nietwaar? Vraag je dan niet af, is er, het gaat wat gebeuren, maar voel ik me blij, voel ik me gespannen of voel ik me bang? Ben ik blij? Gebruik je blijmoedigheid en je zult heel vaak moeilijkheden overwinnen. Ben je gespannen? Wees voorzichtig, reageer niet te snel. Maar wanneer je eenmaal reageert, geef dan je hele persoonlijkheid erin, dan krijg je een optimaal resultaat. En ben je bang? Vraag je dan eerst af of die angst uit jezelf kan komen. Heb je daar geen verklaring voor? Wees wat voorzichtiger dan normaal. En neem aan dat die angst zeer snel voorbij gaat. In 9 van de 10 gevallen is dat dan. Het is allemaal een spel met de hele menselijke persoonlijkheid. En niet alleen maar met het denken. En niet alleen maar met de gevoelens. Niet alleen maar met de geestelijke voertuig om te stoppelen. Een mens is, zolang hij op aarde leeft, een eenheid. waarin al deze afzonderlijke factoren wel een rol spelen, maar van elkaar afhankelijk zijn binnen het kader van het persoonsbewustzijn van het ogenblik. Als u daar nou rekening mee houdt, dan is het niet meer belangrijk of het uit de kosmos komt, of het van ruimtevaarders komt, van onbekende sterren die straling uitgeven. Er zijn er een paar hoor, die, zelfs een paar die onaangenaam plegen te werken op aarde. Dan gaat het er alleen nog maar om, wat kan ik ermee doen? Als je wilt leren leven met kosmische inspiraties en wat iets meer zijn, is het belangrijk dat je leert, inspiratie is iets waar ik iets mee moet leren doen. Dat kan ik alleen wanneer ik er redelijk op kan vertrouwen. Dat kan alleen wanneer ik met mijn gehele persoonlijkheid achter datgene sta wat mijn inspiratie mij als noodzaak voorspiegelt. En zelfs dan heb ik het recht en soms zelfs de plicht om redelijk na te gaan of de consequenties voor mijzelf en anderen aanvaardbaar zullen zijn. Daar laat ik het bij. U heeft nog één kans om in protest uit te breken.
Ja, ik had nog een vraag. En wat ik niet helemaal begrijp, het is die verbreding van de aura en het stimulering van dat zilveren deel van de aura door het proces dat je op gang zet door te luisteren naar je inspiratie.
Nou kijk, inspiratie is een harmonische factor, tenminste over het algemeen. Wordt bepaald door een harmonie. Als ik een vergelijking mag maken. Wanneer je twee spoelen hebt, één spoel is geladen, daar loopt stroom doorheen, de andere niet. Wat ontstaat dan? Op het ogenblik dat de andere spoel geactiveerd wordt, een overdracht van energie. Waar of niet? Wanneer u in harmonie bent, innerlijk dus, met de inspirerende waarde, dan ontstaat er in u dus een overdracht van energie waarmee u harmonisch bent. Op een vergelijkbare manier. Ik kan het natuurlijk niet helemaal duidelijk maken, want dan komen we in grote technische moeilijkheden om de woorden voor te vinden. Maar wanneer u die energie krijgt, dan zal dit over het algemeen dus energie zijn die te maken heeft met uw geest, met uw levenslichaam, of eventueel zelfs met de verschillende krachtstromen die in dat lichaam ook nog bestaan. Zelfs in het laagste geval kan het gewoon zenuwenergie zijn. Het is duidelijk dat hierdoor spanningsverhoudingen veranderen. En elke verandering van spanning, ja zelfs van temperatuur wat de eerste laag rond het lichaam betreft, wordt in de aura geregistreerd. Is er nu een redelijk hoge geestelijke energie aanwezig, dan zien we dus dat in de buitenste laag van de aura, waar je normaal blauw hebt, dat blauw zo fel wordt dat het zilver wordt. Er is zoveel energie aanwezig. En zo ontstaat er dus. Is dit al voldoende?
Ja.
Ja. Ik vind het ook hoor. Ja. Had er nog iemand wat?
Ja. Inspiratie. Zijn het altijd goede inspiratie? Of moet je zelf die verkeerde inspiratie
eruit zien? Dat heb ik wel zo'n klein beetje betoogd eigenlijk.
Ja.
Kijk, er is natuurlijk geen goede en geen slechte inspiratie. Dat is het kinderlijke beeld. Aan de ene kant zit een engeltje te fluisteren, aan de andere kant een duiveltje. En als je natuurlijk reuze pechtje rechts dood bent, want dan komt er alleen wat verkeerd. Maar een inspiratie is dus niet, zoals u misschien denkt, een boodschap. Een inspiratie is eerder een beeld. Het is een soort plaatje. Hè? En dat plaatje doet u ergens aan denken. Wat u als de inspiratie beschouwt, is dus niet datgene wat u ontvangt, maar de manier waarop u erop reageert. En nu zijn er wel mensen die zo druk bezig zijn met iets, dat ze, nou ja, dat ze de gekste dingen hebben nu, hè? Ja. Heb ik tijd? Mag ik een voorbeeld geven, ja? Ik zou een leuk voorbeeld geven, hè? Er is iemand, die wordt dus inspiratief benaderd. De feitelijke indruk is verwachting en verandering. Maar ja, deze dame, het is natuurlijk al een tijd in het verleden, tegenwoordig gebeurt dat niet meer, maar had de rijpe leeftijd van 32 jaren bereikt zonder daarbij een man aan zich te kunnen binden. Haar vertaling was dus onmiddellijk: aha, er komt zo dadelijk een man en die zal ik trouwen. Ja, toen kwam de pastoor op huisbezoek, zat ze voor wel een moeilijkheid. Ja, het is misschien een beetje oudmollig als je het zo zegt, hè? Ja, maar hoe kan ik het u anders zo eenvoudig duidelijk maken? Had ze echter reëel gereageerd, dan had ze beseft dat ze uit moest kijken, want de groenteboer kwam en die had een reuzenkoopje bij zich. Begrijp je? Ja, dus zij maakte er een huwelijk van en het ging bij wijze van spreken om goedkope boerenkool. Dat is iets wat we met inspiratie heel vaak doen. Op het ogenblik dat wij te zeer onze eigen denkbeelden, onze verlangens gebruiken als basis waarop we die inspiratie met alle geweld willen uitleggen, en dus niet het een beetje in het vage laten, hebben we veel verkeerde inspiraties. En op het ogenblik dat we dit gewoon, als het ware, intuïtief tot stand laten komen, zonder daarbij bezig te gaan met, oh, als dit is en zou dat niet, maar het gewoon laat gebeuren in ons, dan worden wel onze reacties mee bepaald. Maar die reacties zijn dan harmonisch, omdat ze niet mee door alle ideeën die er ergens in ons leven, die misschien met de werkelijkheid niets te maken hebben, worden bepaald. En op dat ogenblik hebben we dus volgens mij te maken met een goede inspiratie. Elke inspiratie heeft trouwens niet ten doel, ongeacht waar ze vandaan komt, om u plotseling gelukkiger, rijker of beter te maken. Zij is eerder de toevoeging van nieuwe mogelijkheid of een nieuwe motivering, waardoor uw gehele persoonlijkheid misschien een grotere keuzemogelijkheid verkrijgt, maar niet van de noodzaak tot kiezen wordt ontslagen. Is duidelijk? Ja, ze komen met zo'n vraag, hè?
Mag ik u wel vragen?
Ja, ja.
Je sprak dat in bepaalde probleemgevallen je een inkeking zou kunnen hebben. Die zou je dan al niet kunnen volgen op verschillende manieren. Dat betekent dus dat die gedachte zender die intuïtie naar je toegestuurd heeft, op dat moment op de hoogte was van het feit dat jij een afweging aan het maken was.
Dat kan wanneer dat vanuit de geest gebeurt. Omdat de geest dus leeft in een wereld waarin uw gedachten nou bijna een radioband zijn. Daar kun je gewoon op afstemmen. Dus dat gaat allemaal wel. Maar in andere gevallen kan het eenvoudig zijn een kwestie van een harmonie buiten u die reageert op een disharmonie of een mogelijke disharmonie in u. Dan hebben we dus gewoon te maken met een compenserend principe. Dan weet de harmonie niet welk probleem u hebt. Maar ze geeft u een aanvulling. Daardoor wordt in uw gedachten als het ware een nieuwe vector kenbaar naast het bestaande probleem. En door die aanvulling wordt een schijnbaar onoplosbaar probleem dan heel vaak oplosbaar. Wanneer een geest u een inspiratie geeft, dan is dat een kwestie van zo zou ik het doen. Maar dan moet je mee uitkijken. Stel u voor dat u enige moeilijkheden hebt met het handhaven van de openbare orde. En u krijgt contact met een geest en die zegt zo zou ik het doen. Maar de man had vroeger een snorretje op aarde en hij heet Adolf. Dan zit je wel in de moeilijkheden. Ja, misschien dat je dan zoals een zekere mevrouw Thatcher een eigen methode vindt. Laat ik daar niet op, dan ga ik op politiek. Hè. Ik zou zo zeggen, Maggie Thatcher is iemand die per ongeluk vrouw is, die graag man zou willen zijn, die ook meer mans is dan een man, en die gelijktijdig daarbij toch het kruideniersprincipe nog zo goed heeft behouden, dat ze in feite een soort hoge hoede nationaal socialisme predikt, maar het ziet als typically British. En dat is helaas niet waar, het is niet made in Britain. Het is made in Germany en Italy. Maar dat heeft ze nog niet in de gaten. Goed, dit was ons politiek commentaar, laat ik mijn bek houden. Maar ik wilde daarmee eenvoudig zeggen, wanneer u dus die inspiratie krijgt, is het niet noodzakelijkerwijze iemand die uw probleem kent, punt 1. En punt 2, is het niet noodzakelijkerwijze de oplossing die u voor uw probleem in feite nodig hebt. Maar het is altijd een aanvulling van uw eigen denkbeelden. En daardoor een verandering van uitgangspunt misschien. Je ziet het anders. Nog één vergelijk en dan schijk ik erover uit, tenzij u nog verder vraagt. Niet dat het niet is toegestaan hoor, het mag best, maar... Kijk, het is eigenlijk dit. Laten we zeggen een schilder. Een schrijver kan natuurlijk ook. Die is bezig en die heeft eigenlijk wel een paar lijnen op dat doek staan. En weet ook wel wat hij wil gaan doen, maar ergens vlot het niet. En dan ineens, dan ziet hij, ja, maar als ik dit perspectiefisch verschuif, dan gaat het zo worden. En dan kan hij niet op dat doek gooien wat hij denkt. Maar hij heeft daardoor wel een begin gevonden, waardoor hij verder kan werken en uiteindelijk toch iets benaderen wat in hem leeft. Dat is ook, bij een schrijver is het zo dat hij op een gegeven ogenblik niet meer weet hoe hij verder moet. En dan zit hij gewoon te kankeren op zijn figuren tot een van die figuren begint te praten. Dan nemen die figuren tijdelijk het gebeuren in handen en dan is de schrijver weer gemotiveerd om dan toch ergens alle franje weer aan elkaar te vlechten en aan een knoop te komen waar einde bij kan staan. Begrijp je? Zo gaat dat. Voldoende? Juist. U bent hierbij zeer rustig. Die rust gun ik u van harte. Die kunt u dan tijdens de pauze verder nemen. Wat mij betreft hartelijk bedankt voor de aandacht. Ik hoop dat ik u een paar dingen heb gezegd die de moeite waard waren. Zijn er punten waar u op terug wilt komen? U krijgt niet dezelfde spreker na de pauze. Maar ik zal zeg maar een lijntje openhouden. Ik hou een contact, waardoor het dus mogelijk is zo nodig eventuele aanvullingen door te geven. Aan andere vragen mocht u natuurlijk ook stellen na de pauze, maar persoonlijk mogen ze niet zijn, dat weet u wel. Blijft me alleen nog u een hele prettige week, verder of maand toe te wensen. Week, als we naar het weer kijken niet, maar ja, het kan nog opklaren. Dus van deze komende winter iets behoeft dat de uiterlijke zon langzaam maar zeker eigenlijk verdrijft, overbodig maakt. Omdat je met je innerlijke kracht zoveel vrede en vreugde kunt vinden. En zoveel aanvulling, ook door inspiratie van buiten, dat je daardoor eigenlijk je dagen gevuld ziet met licht en lichte mogelijkheden. Tot ziens.
Tot ziens.
Ja.